Welkom bij weer een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag is er weer een interessante gast en begin ik met de standaardvraag: wie ben je en wat doe je?
Dankjewel Michel voor de uitnodiging voor dit gesprek. Mijn naam is Vera van der Vessen en ik ben 57 jaar. En zo wat 30 jaar geleden ben ik in Nederland komen wonen, want ik ben Belg. en wat doe ik? Ik geef sinds 2018 voorlichting en geef ik lezingen over eenzaamheid. En daar ben ik mee begonnen na mijn regelmatige monologen naar de toenmalig minister Hugo de Jonge. Wanneer die het had over eenzaamheid en ouderen. En ik dacht, ik kan zwijgen en niets doen. Of ik pak mijn moed bij elkaar en ik ga mijn verhaal vertellen. En ik ga opleiding volgen en aan de slag met mijn missie.
Je noemt, ik wil daar aan de slag met mijn missie. En aan een missie ligt vaak een verhaal ten grondslag. Een heel persoonlijk verhaal. Vertel.
Ja, vertel. mijn verhaal is, als het over eenzaamheid gaat, ben ik pas in 2018 achtergekomen dat ik mij eigenlijk al als heel jong kind eenzaam voelde. Toen kende ik het woord niet. Heel lang niet. Maar ja, gepest worden op school, buitengesloten voelen, je anders voelen dan ja, niet inpassen in de groep. Misbruik. Nou ja, ik zeg altijd de eerste 20 jaar van mijn leven, ik kan het niet schrappen, ze zijn aanwezig. En het heeft me gebracht waar ik nu ben, maar ik heb wel een hele weg moeten afleggen. En als ik aan die tijd terugdenk en ook sinds mijn 30ste ook afgekeurd, hè, van omwille van dat verleden, heeft aard fysieke problemen gegeven, kan ik wel zeggen dat ik een hele pad heb afgelegd in de zorgwereld. Alternatief en remedie.
Ja, je zegt ik heb een hele lange weg moeten afleggen en op die weg ben ik ook afgekeurd. Nou, afgekeurd worden is natuurlijk heel vervelend, maar tegen welke problemen liep je aan op die weg?
Bij de reguliere zorg, hè, van kind af aan al, waar ik toch allemaal heel vaak kwam, is er nooit gevraagd over of ik wel iemand had om mijn verhaal te vertellen. Of ik wel vriendjes had, vriendinnen, want ik vertelde nooit over iets wat ik leuks had gedaan, want dat was er niet. Dus daar begon het eigenlijk al. En ook in alle andere zorgtrajecten dat ik heb gezeten, van psycholoog, psychiater, zelfs tijdens mijn twee jaar opname dat ik gehad heb, toen rond mijn 20ste, 22ste. Nooit heeft iemand daarachter gevraagd. Ja. En als je daarbij stilstaat, dan denk ik van, ja, maar het is toch al het begin, het wezenlijke. Van, heb je mensen om je heen? En bij de reguliere zorg kwam ik op de deur wel tegen van, ja, zo bijna een stempel met wat ik ook kwam. Het is je verleden. En dat vond ik ook best lastig, dat alles daar wordt aan opgehangen. En dat is zo de wisselwerking van, dan ga je ook de reguliere zorg mijden. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Want je denkt toch van, ze geloven je niet. Mijn motto was op den duur van, ik ga nog alleen naar de huisarts wanneer mijn arm spontaan van me afvalt, zodat ze werkelijk kunnen zien dat er wat gebeurt. En dat vond ik heel erg. Ja. En ik heb, ja, toen ik met mijn lezing begon, aan mijn eigen huisarts gevraagd waarom ze 23 jaar nooit heeft gevraagd of ik iemand had om mijn verhaal te vertellen, wetende waar ik vandaan kwam. Want ik heb anderhalf jaar alleen maar van bed naar bank kunnen doen, toen ik net naar deze gemeente kwam wonen. Dus ja. En in de alternatieve zorg heb ik heel veel gedaan. Heel veel geïnvesteerd in energie, tijd en ook geld. Want dat hoort daar ook bij. En elk van die dingen wat ik heb gedaan, heeft mij toch gebracht waar ik nu ben. Had ik enkele jaren geleden niet gedroomd dat ik hier in gesprek met je hierover zou zijn.
Ja. Kleine stapjes die je steeds wat meer helpen. In jouw verhaal hoor ik heel sterk de reguliere zorg. Die zag gewoon niet wat ik voelde. Had daar geen oren voor. En dat was voor jou niet te geloven, niet te verkroppen.
Nee. Nee, want dan kom je eigenlijk, ik zit daar nu ineens aan te denken in een soort gelijke situatie van vroeger. Ik word niet geloofd.
Ja.
En nu geloven volwassenen mij niet.
Wat doet dat met je?
Heel pijnlijk. Ja. En dan ga je nog meer terugtrekken.
Ja.
Ooit heb ik één keer meegemaakt dat een psychiater, dat was een psychoanalyse toen, heel lang geleden. En die trok mijn verhaal in twijfel. Mijn verhaal over misbruik trok die in twijfel. Nou, dan kan ik je verzekeren dat je dan hele nare gedachten krijgt achteraf.
Ja.
En dat vond ik allemaal pijnlijk, als je niet geloofd wordt.
Ja.
En aan de andere kant vind ik het ook pijnlijk als je bij reguliere zorg komt. Dat er dan alles aan gehangen wordt aan dat verleden.
Ja.
En dat is. Daar worstel ik nog steeds mee af en toe. Ja,
je krijgt meteen een stempel, je past meteen in een hokje en daar wordt alles aan opgehangen.
Ja.
Want als je in een hokje zit, krijg je een behandeling die betaald kan worden.
Nou ja, zo kreeg ik toen op mijn 30ste, toen ik werd afgekeurd, de stempel fibromyalgie. Dik 10 jaar later de stempel chronisch vermoeidheidssyndroom. En ik moet rustig aan doen. Ja, houdt het leven, moet mijn leven dan ophouden, dacht ik dan.
Ja.
Maar nooit iemand gezegd van Vera, je zou dit of dat of... Dus ik heb het eigenlijk allemaal in mijn eentje moeten uitzoeken. En dat gun ik niemand. Dus daarom hoop ik van met een club als Healthy dat er andere zorg.
Ja.
Samen.
Ja. Wat ik heel erg herken in jouw verhaal is waar de zorg nu is. We hechten betekenis aan wat we kunnen zien en wat we rationeel kunnen verklaren. En liefst nog wat van tevoren in hokjes is gestopt, zodat we het makkelijk kunnen betalen. En wat je dan gaat krijgen is een industriële vorm van mensen proberen te helpen. Maar ja, dat is one size fits no one. Dus niemand voelt zich geholpen. Dat moet anders kunnen. En daarom zijn we met Healthy begonnen. Enige tijd geleden was er bij zomergasten Bessel van der Kolk. En die had het over trauma en hoe dat in je lijf kan slaan. In jouw verhaal herken ik dat ook. Heb je dat ook lichamelijk zo ervaren? Dat wat er vroeger gebeurd is, dat ook lichamelijk in jou sloeg?
Zeker. En tot op de dag van vandaag heeft dat wat er allemaal gebeurd is, zeker in die eerste 20 jaar, heeft nog steeds op mijn 57ste weerslag, fysiek. En ik kom van ver, maar ja. Dus ik heb ook de aflevering Zomergast gezien. En ook zijn boek heb ik jaren geleden al gelezen. En heel veel herkenning in.
Ja. Wat hij aangeeft ook in die uitzending, op het moment dat mensen niet meer meedoen, niet meer in wisselwerking zijn, in zichzelf raken, dan ontwikkelen dit soort problemen. En wat dan kan helpen, is weer dingen gaan doen.
Ja.
Voor iedereen is dat anders. En hij gaf een mooi rijtje. Samen zingen, dansen, schilderen. Ja. Voor mensen helpt het gebruik van paddo's. Gekke dingen doen. Heb jij wat voorbeelden die bij jou hielpen?
Nou, ik zit nu gelijk te denken aan het allerlaatste wat ik had gedaan, is zo'n pad naar het kunstenaarschap. Als ik het zeg, kan ik het nog niet geloven. Maar goed, ik heb dat gedaan omdat ik mezelf wilde toch wel uitdagen. En als ik nu terugdenk aan mijn eindserie, is de eerste serie heel donker. En mijn tweede serie is licht. En tot voor kort had ik er nog niet eens zo naar gekeken op die manier. Maar dat was een 9 maanden traject. En echt gewoon creatief bezig zijn. Niks met therapie of helemaal niet. Hè, maar toch onbewust is dat er toch uitgekomen. Zo van, ja, mijn eerste 6 paneeltjes zijn donker. En die andere 6... zijn een heel stuk lichter. En dat traject heeft eigenlijk wel veel voor mij gedaan. Want sindsdien ben ik naar buiten gekomen met, in die tijd, in 2018, gelijk een kunstroute georganiseerd. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Aan de slag met lezingen. Ik wil een lezing geven. Dus dat was eigenlijk voor mij een hele grote stap in ook zelfvertrouwen.
Ja.
Want toen ik daar begon, kwam ik binnen met 5 foto's, want ik hou van fotografie. En de andere cursisten met prachtige portrettekeningen. En ik dacht, oh help, wat doe ik hier? Ja. Daar kan ik nooit aan tippen. Ja. Maar toch helemaal voor gegaan. En ja, dat is een van de dingen. Ik heb ook wel verschillende schrijfcursussen gedaan. Waar je ook met een groepje mensen met verschillende opdrachten aan de slag gaat. En dan komen er ook wel soms luchtige dingen, maar ook wel dingen die je dan van je afschrijft, maar in een hele andere vorm. In een haiku of in poëzie of noem maar op. Af en toe een robbertje vechten heb ik ook wel hier eens gedaan. Gelukkig, mijn man heeft een... Hij heeft vroeger judo gedaan. Hij heeft het, geloof ik, zwarte band. Dus die kon het wel even hebben. Ja. Nu zou ik denk ik gaan voor een boksbal. Ja. Het is ook zoeken van wat... Ja, in mijn zoektocht van... wat heb ik al... allemaal stukjes die geholpen hebben. Zelfs een training... The Artist Way. Om je creativiteit weer naar boven te krijgen. Ik heb die training 2 keer gedaan, omdat de eerste keer mij zo raakte, omdat je teruggaat ook in de opdrachten naar je kind zijn, van je leuke kinderkamer. Ik dacht, leuk, niks leuk, want dat was bij ons, mocht niks aan de muur. Nou ja, goed. Maar door die training, dat was 2014, 2016, waren terug mijn eerste stapjes om die creativiteit weer aan te spreken voor mij. Wat ik als kind heel ver weg had gestopt, omdat dat niet werd gewaardeerd thuis.
Ja.
Dus het is ook heel... Eigenlijk, als ik er nu over nadenk, ben ik verder gekomen door... zoals we het daar in de voorbespreking hadden, over dingen doen. Ook moodboards maken. Ik heb er hier nog hangen van jaren geleden. En nu denk ik van, hé, daar komen nu dingen uit.
Ja.
Wat ik nu doe. Toch ook doen. Maar voor mij zit ook lezen daarin. Hè? Informatie opnemen, dat zit nu eenmaal in mij.
Dat is voor iedereen anders. En wat het in jouw verhaal ook te horen is, er is altijd een spanning geweest tussen jou en je omgeving.
Ja.
En dat doet wat met mensen. En als je daar niet in geholpen wordt, niet in gesteund, dan is dat een negatieve spiraal in plaats van wat leven zou moeten zijn. Een spiraal die tot evolutie, die tot ontwikkeling leidt.
Ja.
En in jouw verhaal komt ook naar voren. In de reguliere zorg is daar heel weinig oog voor geweest in jouw geval. Voor die elementen die er voor jou toe deden.
Ik kan wel zeggen niet. Nee. Want toen ik met fibromyalgie krijg ik te horen van, daar moet u mee leren leven. Hier is een revalidatietraject van 6 maanden met een groepje. Chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja mevrouw, u moet rustig aan leven. Mijn reactie was, moet ik wortels schieten op de bank? Want ik leefde al rustig. Ja. Ik had al mijn leven zo ingedeeld van... maar dan kwam er niks achter van... Maar wat zou je wel kunnen helpen? Die gesprekken... Die heb ik nooit gehad.
Nee. Er is door verschillende wetenschappers gekeken... Wat is nou nodig om iemand te helpen? Op zo'n manier dat hij zelf weer zijn uitdaging de baas wordt. Dat is dat er iemand is die nabij is... En die echt kijkt naar jou als persoon... Niet als verzameling symptomen die gefixt moeten worden. Dat er tussen jullie een gedeeld verhaal ontstaat. En dat is jullie verhaal. Dus dat is niet het verhaal wat gecodeerd kan worden. Zodat het gedeclareerd kan worden. Dat jij geholpen wordt om met jouw verhaal om te gaan. En daar betekenis aan te geven. En daarin alle facetten aan bod kunnen komen. Die er voor jou toe doen. Op zo'n manier dat jij je staande kan houden in deze omgeving. Of de omgeving waar je wil zijn. En dat je de hulp krijgt, in welke vorm dan ook, om dat vol te houden. In jouw verhaal hoor je dat de reguliere zorg dat eigenlijk niet invult. Geen van deze 4 elementen ben jij mee geholpen. Dat vond je na een zoektocht gefragmenteerd buiten de reguliere zorg.
Ja. Ja, het is... Ik ben er al 37 jaar mee bezig.
Ja.
En daarvoor... Dan had ik standaard... voor mijn 20e... heel veel bij de huisarts... de fysio's... want ja, mijn lijf dat stond gewoon strak... van spierpijn, van... alle ellende die... die ik dan als kind moest verduren, of hoe zeg je dat, doorstaan. Maar niemand die verder keek.
Werd gekeken.
Zelfs de psychiater, de kinderpsychiater, had een vermoeden van wat er gebeurde, maar heeft niets gezegd. Ja. Maar heb ik pas bijna 10 jaar later aan hem verteld. En toen meldde hij van ja, toen vermoedde ik het. Maar ik durfde niets te zeggen. Want hij was net als psychiater begonnen.
Ja.
Als kinderpsychiater. Dus ergens... Ja. Ja.
Het systeem zorgt ervoor dat mensen die oprecht mensen willen helpen, zich daarin belemmerd voelen.
Ja.
Dat is een hele pijnlijke constatering. Dat is ook de verbinding tussen de verschillende zorg- en hulpverleners op Healthy. Ze merken dat als ze in het systeem blijven, dat het heel lastig is mensen echt te kunnen helpen. Want de tijd is er niet,
ja.
De behoefte is er niet. Terwijl jouw verhaal heel duidelijk laat zien, het onderliggende patroon waardoor de problemen ontstonden, waardoor jij je zo ellendig voelde, werd niet aangepakt. En dat is de reden dat jij zegt, dat moet anders kunnen. Dat
ja. Ja, daar ben ik heel stellig
in. Ja. En hoe geef je dat vorm?
Op dit moment, laat ik het over nu houden, geef ik het vorm door echt mijn stem te laten horen. op social media. Ook door al mijn eerste opiniestuk ook gepubliceerd te krijgen. Ook door voorlichting te geven aan mensen die... Ja, die daar meer willen over weten. Die er echt meer willen over weten dan alleen maar... hoe kunnen we het signaleren? En welke activiteit kunnen we weer organiseren? Ja, dan gaan ze bij mij een ander gesprek hebben. Ja. En ik hoop ook op in de toekomst nog andere manieren te ontdekken. Ja. Om mijn missie verder vorm te geven. Ja. Dat hoop ik echt.
Ja.
Want woorden alleen... woorden alleen werken niet.
Nee. Helemaal mee eens. En eenzaamheid, het gevoel hebben, ik hoor hier niet of ik ben het niet waard, houdt mensen in het patroon, in het gedrag waarin ze zitten. En is een onderliggend patroon wat je terugziet, waarom heel veel veranderingen, gezonde leefstijl, wensen die mensen hebben, toch niet lukken. Ja. Alleen we herkennen het vaak niet.
Nee. En daarom had ik ook dat stuk geschreven richting... Dan, ja, zo werkt het opiniestuk. Hè. Je moet even heel duidelijk zijn naar de huisartsen. Zo van, stel één extra vraag. Aan wie kan jij je verhaal vertellen? Want als de patiënt, de cliënt daar al een antwoord op geeft... En die zegt van... ik heb die en die en die en dan kan ik mijn verhaal kwijt. Prima. Maar als iemand zegt van ja, maar ik heb eigenlijk niet meer, ik kan mijn verhaal niet kwijt. Dan heb je al een aanknopingspunt om verder te gaan. Om te kijken van wat zit daaronder? Welke problemen zitten onder die buikpijn of onder die spierpijn of onder die constante hoofdpijn? Dus het gaat mij om van... Zij hoeven niks op te lossen, de huisarts, over dat probleem eenzaamheid. Want dat kunnen ze niet, dat moeten ze niet. Want dat hangt aan de persoon zelf. He, ik zeg ook al, het wordt ook altijd gezegd, weten willen kunnen doen. He, je moet het weten dat eenzaamheid misschien wel je probleem is van die hoofdpijn. En je moet willen veranderen, want er zijn ook mensen die zeggen van, nou nee, ik vind het prima zo, geef mij mijn hoofdpijnpilletje maar. En je moet het ook kunnen. Hè? Je moet kunnen veranderen, maar uiteindelijk moet je het ook doen. Net zoals met een gezonde leefstijl, over je bewegen, gezonde voeding. Je moet het blijven doen. Het moet een... Ja.
Ja. En soms heb je daar hulp bij nodig. En dan komen die elementen weer terug die we net benoemden. Je moet iemand hebben die je daarbij helpt. Er moet een gedeeld verhaal zijn. Ja. Je moet daar je eigen vorm in vinden.
Ja. En dan moet je samen, zoals je het zegt, hè, van het samen. Niet de patiënt alleen laten bungelen en wachten tot de volgende herhaalrecept wordt voorgeschreven.
Dit vraagt tijd, als je hier mensen mij wil helpen. Zou het zo kunnen zijn, het is een retorische vraag, dat huisartsen een beetje angstig zijn wat ze over zich heen krijgen op het moment dat ze die vraag zouden stellen?
Ik denk het wel. Ik denk dat ze, zoals ik al zei, ik denk dat ze bang zijn als iemand zegt van, ik voel mij alleen, ik voel me eenzaam, of welke bewoording dat iemand daar ook aan geeft, dat ze dan het idee hebben van, ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. En ik denk ook dat ze te weinig kennis hebben over eenzaamheid. Want ik, in gesprekken dat ik met de huisarts al heb gehad, voor een online symposium dat ik een poging heb gedaan om te organiseren voor ze, merkte ik dat de ene huisarts zich heel machteloos voelt, tot bijna aan tranen geroerd van, ik zie je zo, maar voornamelijk aan de ouderen, daar had hij het dan over, maar ik kan niks, ik voel me machteloos. En een andere huisarts die tegen mij zei van, ik hou me ver weg van dit onderwerp. Want als ik wil, dan kan ik elke week hier bij wijze van spreken een borrel, vrijdagmiddagborrel houden. En zitten hier 100 mensen. En het kost mij veel te veel energie, zei hij, om daarop in te gaan op die vragen.
Ja.
Op dat probleem eenzaamheid.
Ja.
Dus daar zit ook een stuk van mijn missie in om dat te kantelen. Want eenzaamheid kost wel de zorg elk jaar 2 miljard extra aan zorgkosten.
Ja.
Dat zou... hoeveel onnodige onderzoeken in het ziekenhuis misschien? Hoeveel onnodige... laat ik het anders zeggen. Hoe korter zou de wachtlijst kunnen zijn van de GGZ?
Ja.
Zoals Jim van, die psychiater Jim van Os was bij de publieke tribune. En die zei van, ja, wat er meer nodig is. Bij de, ook, het ging over dan de GGZ. En meer menselijkheid en meer liefde.
Ja.
En dat vond ik zo mooi. Hè? Ja. Zo van, kijk, er zijn echt wel... psychische aandoeningen waar echt wel iets dingen voor nodig zijn, maar het gros, menselijkheid en liefde, en dat voel ik zo een mooie, het raakt me zelfs nu als ik het zeg, ja. Sorry,
het heeft helemaal niks, het laat zien dat je, ja. Mens, dat je mens bent en je benoemt nou ook de kanteling, de transitie die we als healthy willen maken. We zien dat die menselijkheid in het huidige systeem niet mogelijk is. En door te doen wat we doen, hopen wij naast het huidige systeem zorgverleners die in het systeem afbranden, en ook mensen zoals jij, de ruimte te geven en de mogelijkheden te geven, mensen te helpen op de manier die ze nodig hebben. En de uitdaging is dan, hoe wordt dat bekostigd? Dat zal een ieder zeggen. Nou ja. Er zei ooit een wijs iemand, als het belangrijk genoeg is voor je, dan vind je een weg. Als het je niet belangrijk genoeg is, dan vind je excuses.
Dat is een hele mooie.
En dat is de manier waarop wij erin staan. We willen dus niet concurreren met wat er is, maar we willen wat ontbreekt, willen we ernaast laten ontstaan. En dat zit er met name in menselijkheid en liefde. Je zou het ook anders kunnen verwoorden in mens- en contextgedreven vormen van hulp.
Hm.
En dat betekent dat wij aan de gang gaan met de persoon die voor ons staat. Luisteren naar het verhaal, dat samen doorgronden. Dat betekent de persoon helpen. Zelf daar betekenis aan te geven, zelf een proces op gang te brengen, zodat die de uitdaging in de baas wordt, met de hulp die daarbij nodig is, in welke vorm dan ook. En heel belangrijk daarbij is ook herkennen dat de patronen die je noemt, mensen daarin kunnen houden. En het zou heel gaaf zijn om daar samen mee aan de gang te gaan.
Lijkt mij ook een hele mooie uitdaging.
Ja. Zijn we nog wat vergeten, Vera?
Nee, ik kan hier nog heel lang over doorgaan, maar dat is niet de bedoeling.
Ja.
Zoals ik altijd mijn mails onderteken en ook zeg, weten wie je bent is weten wat je nodig hebt. En dat kan op een heel breed vlak zijn.
Ja.
Sinds ik die zin in een tijdschrift heb gelezen, is het altijd mijn motto geweest zonder die woorden. Maar nu draag ik de woorden ook uit.
Ja, dat geeft betekenis aan wie je bent, wat je doet. Super gaaf. En we helpen als Healthy, als netwerk daar graag aan mee. En als ik jouw verhaal zo hoor en wat je kan brengen, moet ik ook meteen denken aan al die bedrijven die worstelen met hoog verzuim. Maar stiekem op de achtergrond of in de onderstroom heel erg hard dit thema speelt.
Ja.
Maar hoe ga je hiermee om? Ja, bedrijven die dit en mensen die dit herkennen, neem contact op. Samen met Vera zorgen wij dat wij met jullie daar op een nieuwe, menselijke en laagdrempelige manier aan de gang gaan.
Doen we.
Dank je Vera voor dit gesprek.
Dank je wel, Michel.